Café Europa wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Europese verkiezingen?
Ja.
Ja, die vind ik niet zo relevant.
Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it.
We hebben zo vieles geschafft, we schaffen dat.
En ik ken Jean-Claude very well en ik ken Donald very well. I like them both, but they're very tough.
I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit.
Ik ga niet naar Brussel. Nee, ik ga niet naar Brussel.
Mais je ne connaissez pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen, ik ben Europa-redacteur van Nieuwsuur. En naast mij Mathieu Segers, de Europa-expert van de Universiteit van Maastricht. En we kunnen er niet omheen, hè, deze week.
Nee, Brexit.
Brexit.
Wat anders.
Brexit, nog steeds in volle gang en misschien zitten we er nog wel jaren aan vast. Maar goed, wij focussen ons nu eigenlijk op maar één vraag. Branden Brexiteers echt een hel? Of is Brexit een geschenk uit de hemel?
Precies, want het gaat over politiek drama, zoals altijd in de Europese politiek. En Brexit is daar op dit moment het grote aandachttrekkende spel. En dat gaat dus ook over meer dan de Britse politiek en het Britse politieke geharrewar van dit moment. Het gaat eigenlijk over het verleden en de toekomst van de hele Europese Unie.
Maar eerst even, want wij wilden ook heel graag een podcast en nu hebben we er eindelijk eentje. Ja, normaal proost je met champagne. Wij doen dat met koffie met geitenmelk. Vertel even, waarom gaan we deze podcast maken?
Ja, wij gaan deze podcast maken omdat als er nou iets nodig is op dit moment, dan is het wel een goed gesprek over de toestand in Europa. Eigenlijk moeten we dat iedere dag doen. Dat doen wij ook. Ja. En wij gaan ons best doen om dat ook eens in de zoveel tijd te doen voor een groter publiek. Want dat is eigenlijk nodig. Europa vraagt om diepgravend gesprek. Zoeken naar wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Kijken onder de oppervlakte. Op zoek naar de ware breuklijnen en strijdpunten. Ja, en dat kan alleen maar eigenlijk in deze vorm. Aan een keukentafel als deze.
Ja.
En in een setting als deze. En niet met champagne, maar wel met cappuccino en zo.
Ja, en ja, of in een café. Want dat is eigenlijk de naam van onze podcast. Jij kwam daar eigenlijk mee.
Ja, ik denk dat café, als je het hebt over Europa en wat Europa nou anders maakt dan de rest van de wereld, dan ga ik wel eens te raden bij mensen die erover nagedacht hebben. En een van die mensen die erover nagedacht heeft is George Steiner, een Britse filosoof. En die heeft een heel mooi essay geschreven.
Een Brit?
Ja.
Oké, goed.
Maar een Brit met continentaal-Europese affiniteit, zou ik willen zeggen. Die heeft een essay geschreven over wat Europa nu eigenlijk is. Dat essay heet De Idee Europa en dan noemt hij kenmerken op die Europa onderscheiden van de rest van de wereld. En een van de belangrijkste kenmerken is eigenlijk dat Europa overal cafés heeft. Praathuizen waar mensen bij elkaar komen. Niet alleen om een drankje te drinken, maar ook om te schuilen voor het slechte weer. En zo ontstaan er allerlei gesprekken over de zaken die er echt toe doen in het leven. Nou, dat is eigenlijk een ideale metafoor voor wat wij in deze podcast volgens mij beogen. De sociëteit van de geest te zijn.
Prachtig. Nou, ik voel de druk. Daar gaan we. toch ben ik even benieuwd. Even terug naar die Brexit. Want we proberen een beetje te kijken van ja, is het nou een goede ontwikkeling of een heel negatieve ontwikkeling? Hoe volg jij Brexit?
Ja, ik volg Brexit eigenlijk als een geïnteresseerde nieuwsconsument. Net zoals dat ik ook de Europese voetbalcompetities volg, zo volg ik ook Brexit eigenlijk op de voet. Ja, wat gebeurt er? Wie zet wie een hak? Wie is er achter de schermen? Met wie bezig? Wie staat ervoor? Wie scoort er? Wie maakt een eigen doelpunt? Dat is op zichzelf al fascinerend. Maar daarnaast volg ik Brexit ook als een episode in de geschiedenis van de Europese integratie. En het is echt history in the making als je het ook in een breder perspectief ziet. Want de Britten zijn eigenlijk altijd vanaf moment 1 dat de Europese integratie begon in begin jaren 50 op zoek geweest naar hun verhouding ten opzichte van dat grote project van Europese samenwerking op het continent. En ze hebben daar nooit echt hun positie toe kunnen bepalen. En Brexit is daar een zoveelste stap in.
Ja.
Jij zit er natuurlijk ook bovenop
Zeker.
In Brexit vanuit de nieuwsredactie.
Zeker. Voor Nieuwsuur volg ik Brexit. En ik ben sinds een paar maanden sta ik op met BBC Radio 4. best deprimerend als je dat elke dag doet. Want er komt elke dag al een MP of een minister die zijn eigen geluid wil laten horen. En het werkt ook heel verwarrend, want ze komen allemaal natuurlijk met hun eigen waarheid. En als je dat elke ochtend moet aanhoren, denk ik, oh mijn god, die arme Britten. Logisch dat ze er ook niet uitkomen. Ja, en verder is het gewoon ook best wel een lastig dossier, want eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel, behalve heel veel politieke ontwikkelingen. Ik heb ook een hotline met het Lagerhuis, met het mediabureau daar, met Alistair.
Oké, interessant. De Prince of Darkness.
De prins die zit in de darkness, want ik vraag hem dus, hoe gaan die politieke procedures dan? Ja. Hè? Wat gaat er vanavond gebeuren? Want wij moeten ook ergens plannen. En ja, dan probeert hij me een beetje door dat oerwoud heen te helpen, maar vaak zegt hij ook, I don't know.
Ja.
I don't know.
En want het is ook een crash course Britse politiek natuurlijk.
Zeker. En als je dan naar die Brexit-ontwikkelingen kijkt, hè, wat zie jij dan? Of wat valt jou meestal op?
Een paar dingen. Maar misschien is wel het belangrijkste dat het woord Brexit niet helemaal dekt de lading van wat er aan de hand is. Dus wat ik net zei, de Britten zijn al sinds jaar en dag op zoek naar hun verhouding ten opzichte van de Europese integratie. Maar ze weten daarbij eigenlijk één ding heel zeker. Die landen op het Europese vasteland, dat zijn niet onze vijanden, maar het zijn onze vrienden. Dus het gaat eigenlijk over een onderhandeling tussen vrienden. En toch wordt dat in de beeldvorming, in de politiek en in de media heel vaak totaal anders neergezet. Alsof het een keiharde strijd is tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa op leven en dood, als het ware. En dat is natuurlijk niet het geval.
Maar we hebben wel voor het eerst dat een land uit de Unie stapt. Dus daar staat best wel wat op het spel natuurlijk.
Ja, dat is zeker waar. Maar de Britten gaan er nooit helemaal uit. Dus wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is het bepalen van een nieuwe positie, zodat ze vrienden blijven met de Europese Unie, maar niet meer alles 100% overnemen als volwaardig lid. En wat er aan de andere kant gebeurt, hier bij ons in de Europese Unie, is dat wij eigenlijk iedere keer het verhaal vertellen als een zwart-wit verhaal. Je bent of lid of niet. En daar komt ook het woord exit vandaan. Hè? Je bent of deel van ons, of je staat er helemaal buiten.
Oh, you are a member of the family or not. You can't have all the advantages.
Terwijl als je kijkt naar de substantie van de onderhandelingen, waar gaat het nu eigenlijk echt over? Dan gaat het niet over zo'n keiharde zwart-wit keuze, maar dan gaat het over, ja, hoe gaan we ons tot elkaar verhouden in een nieuwe vorm die niet 100% lidmaatschap is, maar die zeker ook niet een 100% exit is.
Ja, maar dat is dus interessant. Dus je zou kunnen zeggen dat die Britten op dit moment, met hun Brexit-onderhandelingen en al de chaos die daaruit voort ontstaat, dat ze eigenlijk een soort van grondwerk doen voor de EU.
Ja, inderdaad. Ondertussen komt het laatste Brexit-nieuws binnen door de brievenbus. Ja, zo dicht zitten wij erop hier in deze podcast. Dat nemen we zo mee. Nee, de Britten zijn inderdaad heel fundamenteel werk aan het doen eigenlijk een realiteit die altijd een beetje verstopt is geweest in de Europese integratie naar boven te brengen en die op de agenda te zetten. Hoe gaan we om met het feit dat al die leden van de Europese Unie eigenlijk een eigen positie hebben? Er zit al heel veel variatie in het lidmaatschap. Dus de Britten waren bijvoorbeeld geen lid van de muntunie. Ze zitten niet in de euro.
Maar niet in Schengen.
Ze zitten niet in Schengen. Scandinavische landen zitten voor een gedeelte ook niet in de euro. Oost-Europese landen ook niet. Zo zijn er ook andere beleidsterreinen waar sommige landen voorop lopen en heel erg in investeren om daar juist via de Europese integratie zaken tot stand te brengen. Terwijl dat anderen daar kiezen om een meer nationale koers te varen. Eigenlijk is dat al van meet af aan het geval in de Europese integratie, maar is het verhaal altijd geweest of 100% lid of niet. En dat dekt dus ook niet de realiteit. En wat de Britten nu eigenlijk aan de orde stellen via het Brexit-proces is, moeten we niet wat meer praten ook over die variatie in lidmaatschappen die er voor een gedeelte altijd geweest is, maar weggestopt wordt eigenlijk onder een verhaal dat heel erg zwart-wit is. En dat is eigenlijk het goede nieuws van Brexit, want daarmee brengen ze een heel essentieel vraagstuk naar boven waar de Europese Unie zichzelf ook mee bezig moet houden. Wat betekent het als je wel lid bent van de eurozone en van de Europese Unie ten opzichte van een land dat niet is en bijvoorbeeld niet meedoet aan de euro?
We moeten wel bij opmerken dat ook in het VK is er nog geen duidelijk plan, hè, van hoe die toekomstige relatie eruit ziet. Samen met Noorwegen in een soort van speciaal handelsgebied waar je dezelfde afspraken maakt, waar je mee betaalt aan die Europese pot. Je hebt de douane-Unie, dan heb je een speciaal handelsgebied. Je kan ook een speciaal handelsakkoord nog afsluiten, zoals Canada dat heeft gedaan, ja. Waar je dus afspraken maakt over milieueisen, standaard, et cetera. Ja, waar koersen de Britten dan op af?
Nou, ik denk wat heel belangrijk is dat het in eerste instantie inderdaad een onderwerp van gesprek wordt dat deze variaties er zijn. Dat is waar we het net ook al een beetje over hadden. Wat de Britten vervolgens gedaan hebben, en daar is natuurlijk ook best wel wat kritiek op mogelijk, is dat ze hebben hun vinger opgestoken in de klas en ze hebben de beurt gekregen. En toen wisten ze eigenlijk niet meer precies wat ze wilden vragen. Behalve dat ze een Brexit-referendum hadden georganiseerd en daardoor hun vinger hadden opgestoken. En dat is natuurlijk wel een probleem. Ook voor Europa. Want nu moeten we, zal ik maar zeggen, onder druk van de tijd en het feit dat er geleverd moet worden, zoals dat gezegd wordt, op dat Brexit-referendum, uitvinden wat dan binnen de 50 tinten grijs, waarvan je er net al een heleboel geschetst hebt, wat dan een werkbare vorm is die en past bij de uitslag van het referendum en past bij de realiteit en de toekomst die het Verenigd Koninkrijk voor zich ziet met Europa. Dat is een toekomst van samenwerking. Want dat is toch ook wel fascinerend, vind ik, om te zien. Als je de speeches bijvoorbeeld van Boris Johnson, toch een van de leiders van de Brexit, op een rij zet van de laatste tweeënhalf jaar, dan zie je dat al die speeches eigenlijk gaan over vriendschap met Europa. Maar dan niet als lid, maar op een andere manier.
Britain will continue to be a great European power, leading discussions on foreign policy and defence and intelligence sharing and all the work that currently goes on to make our world safer.
En dat onderstreept eigenlijk wat we hier bespreken. De Britten willen een nieuwe vorm die niet 100% lidmaatschap is van de Europese Unie, maar wel een heel sterk partnerschap is. Want bijvoorbeeld ten opzichte van een land als Rusland of
veiligheid.
Daar wil het Verenigd Koninkrijk absoluut niet alleen staan, omdat dan hun machtspositie enorm zou afnemen. Dus dat is een aspect wat eigenlijk weinig belicht wordt. Dat de Britten 90% van de dingen die ze willen eigenlijk samen willen doen met de Europese Unie. Wat zij niet willen is one size fits all. Dat de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk iets gaat maken wat ze zelf niet willen zijn, omdat dat zou moeten van Brussel.
Ja.
En daar zit een heel groot gedeelte van hun aversie.
Ja,
en daar zijn ook wel En er zijn ook wel concrete aanleidingen voor om dat te vinden vanuit Brits perspectief.
Hoe vind je dan dat de EU zich daar nu in opstelt?
Ja, de EU stelt zich daar nog een beetje rigide en kopschuw op ten opzichte van deze oefening in flexibiliteit die wel gedaan moet worden. Want dat zijn eigenlijk, ik denk dat je ook daar wel best wel een filosofische opmerking bij kunt maken. Dus de Europese Unie staat voor een beschaving van verlichting. Een verlichting betekent dat je open bent om altijd alternatieven te onderzoeken. Je volgt geen dogma's. Je legt geen rigide totalitaristische systemen op aan anderen. Dat is eigen aan de verlichting. Dat betekent dat je altijd alternatieven moet onderzoeken om erachter te komen wat nou eigenlijk de beste route is. Dus een vrijheid van gedachten en vrijheid van onderzoek. Eigenlijk dagen de Britten de EU uit om dat te doen. Bewijs dan dat je niet totalitaristisch aan het worden bent zoals sommige mensen vinden en wij in het Verenigd Koninkrijk voor een groot gedeelte van de bevolking het gevoel hebben dat het die kant op gaat. En die opdracht die de Britten de Europese Unie eigenlijk aanreiken is goed nieuws, want dat is inderdaad een oefening die we zouden moeten doen. Maar de Europese Unie reageert daar heel afhoudend op en zegt eigenlijk de hele tijd, jullie hebben er zelf niets van begrepen, ga weg. Het is jullie probleem, val ons niet lastig met die opgestoken vinger. Wij gaan door met de klas en we zetten jullie op de gang.
Ja, maar als ik daar dan een niet-filosofische reden tegenover zet, de EU zegt ook, ja, jullie verlaten onze club. Ja, waarom zouden we allemaal moeite doen om ze allemaal de kerst uit de pap te geven?
Ja,
zij gaan weg.
Maar dat is natuurlijk een hele defensieve, bange reactie. Het is een reactie van iemand, om het zo maar eens even te zeggen, die weinig zelfvertrouwen heeft. De EU. En dat maakt het ook ergens een zwakke reactie. Want als je genoeg zelfvertrouwen zou hebben, zou je kunnen zeggen, Oké, heel Brits zou zijn bijvoorbeeld om te zeggen, misschien is er sprake van een misverstand. Leg het nog eens uit. Ja, dat zou een Brit heel graag tegen een ander iemand zeggen. Mm. Dat zou de EU ook hebben kunnen zeggen tegen het Verenigd Koninkrijk. Van misschien moeten we de tijd nemen om hier met elkaar eens even goed over na te denken. En zit er ook aan onze kant een opdracht. Tot op zekere hoogte heeft men dat geprobeerd in reactie op Cameron, toen die het referendum aan het voorbereiden was. Ja. Maar daarna, na de uitslag van het referendum, is de EU eigenlijk, ja, heeft zich als een bastion opgesteld. Niet alleen in de onderhandelingen, maar ook in het denken. En ik denk dat dat een beetje een zwakte pot is.
Wat ook wel interessant is, is dat de Britten door Brexit Europese politiek heel nationaal maken.
Orde!
Ja. Ja, het is echt nationaal debat. Ja. En ook dat wij, Nederlanders, kijken naar het Brits Lagerhuis.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Nou, ik denk dat dat eigenlijk ook heel erg urgent is. Dus wat al jaren gezegd wordt, is dat eigenlijk het hele Europese integratie is ongelooflijk belangrijk. Heeft effect op de levens van alle Europeanen. Maar in de politieke arena's waar Europeanen op gericht zijn, en dat zijn de nationale politieke arena's, dus wij in Nederland kijken naar Den Haag, daar is dat Europese thema eigenlijk heel zelden echt aan de orde. En als het aan de orde is, op een beetje een karikatuurachtige manier.
Vaak ook de anti-EU, of laten we zeggen de EU-kritische partijen die Europa op de agenda zetten.
Ja. Ja, en wat we nu in het Verenigd Koninkrijk zien, is, en zeker de laatste weken, is dat daar de nationale politiek door deze situatie met Brexit gedwongen wordt om na te denken, wat betekent het nu eigenlijk voor ons? Wat willen wij nu eigenlijk echt niet? Hè, daar zijn ze begonnen in alle paniek uiteindelijk. En wat ze echt niet willen is een hard Brexit, zonder deal. En no deal Brexit. Dat is al uitgekristalliseerd. Je ziet nu de Britse politiek bewegen naar het midden van de extreme, van gewoon alles laten zoals het is, tot no deal Brexit naar het midden. En daar liggen de reële alternatieven. En daarmee wordt de Europese politiek ook een onderwerp van de Britse nationale politiek en de nationale politieke debat.
Ja, en je zag het ook vaak al op toppen, als David Cameron, om daar maar even te blijven, want je zag gewoon een soort van vechthouding altijd. Binnen 1 minuut had hij zijn boodschap klaar, een soort van Tory mitrailleur. Kom hier voor de interest of Britain. Bam, 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 bam. En liep dan naar binnen. Hij moest eigenlijk aan zijn eigen partij verkopen van, ik ga niet mee met de Europeanen. Ik ga hier wel even zeggen hoe we Europa moeten regelen.
Maar jij hebt David Cameron eigenlijk ook meegemaakt, ja, denk ik, als verslaggever van dichtbij. Ja. Hoe ging hij dan eigenlijk, want dit deed hij natuurlijk voor de pers, ja, zou ik maar zeggen, om zijn eigen verhaal neer te zetten. Maar hoe ging hij om met dat spanningsveld tussen binnenlandse belangen en toch ook het belang om aan tafel te proberen te blijven in Brussel?
Nou, als we kijken naar hoe hij die deal voor het referendum eruit moest slepen, hè, want hij had het referendum uitgeroepen over het Europees lidmaatschap. En toen kwam hij er ook achter van, shit, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n warme band met François Hollande. Ik moet Merkel meer voor mij zien te paaien. Ik moet vrienden worden met Juncker. Want hij moest gewoon een goede deal krijgen. En die deal kwam erop neer eigenlijk dat hij een soort van, ja, better deal for Britain, hè? Dus dat de Britten zich niet hoefden te houden aan die ever closer union. Hij wilde eigenlijk een soort van noodrem. Dat was een van de eerste ideeën op EU-migratie. Ja, nou ja, al dat soort dingen waarvan hij zei, als ik die dingen binnen kan halen, dan is Brexit van tafel. Maar je zag in de aanloop van die top, waar al die plannen beklonken moesten worden, dat hij als een gek moest gaan kletsen en die leiders moest gaan paaien. Dus hij is ook bij Merkel op het schloss geweest. Hè? Dat is haar checkers, om zo maar te zeggen. Haar katshuis, daar komen niet veel leiders met zijn hele gezin. François Hollande is in checkers geweest. Dus dat buitenhuis van de premier in Engeland. Dus hij heeft daar heel hard zijn best voor moeten doen. Maar ook omdat hij altijd met gestrekt been die toppen begon.
Ja, maar dat vind ik fascinerend om te horen. Ook omdat in Europa is het natuurlijk zo, je wordt niet van elkaar verlost. Hè? Nee. Je zit veel te dicht bij elkaar. Dus dat zal ook in deze Brexit-saga de komende jaren een geval blijven. Dus als je iets gedaan hebt, heeft dat ook altijd weer consequenties in de toekomst. En daarom is die opstelling vanuit de EU, die harde opstelling, misschien ook niet altijd even verstandig. Want schadenfreude, hè, je vrolijk maken over de ellende ergens anders, dat krijg je altijd terug. En die persconferenties waar jij het over hebt van Cameron, die ik ook gezien heb als televisieconsument, hè, waar die met bulldog spirit in zijn eigen woorden landde op vliegveld Zaventem en dan ging dreigen met Britse veto's en zo. Dat is natuurlijk, de anderen hebben zich daar ook ongelooflijk aan gestoord aanvankelijk, dat die de zaak zo onnodig in hun ogen op scherp zetten in de media. En dat hij dan vervolgens dus persoonlijke banden heeft proberen te ontwikkelen ter 11e uren. Dat zegt heel veel over hoe het moet, zal ik maar zeggen, hoe het werkt in Europa. Je zult je een beetje moeten verdiepen in de ander. En dat is ook nog een positief puntje van de Brexit natuurlijk. Wij leren de Britten echt heel veel beter kennen.
Zeker,
Wij weten nu hoe het Lagerhuis werkt en hoe ze daar met elkaar omgaan. En dat is eigenlijk ook goed nieuws voor de toekomst. Want als we moeten met ze door in een bepaalde verhouding. En hoe beter je elkaar dan begrijpt, hoe makkelijker dat is.
Ja. Maar even terugkomend op onze vraag. Heeft Tusk eigenlijk gelijk? Branden Brexiteers zonder plan uiteindelijk een hel?
Ja, en ik denk met name die toevoeging van Tusk, die is natuurlijk heel terecht. Voor Brexiteers zonder plan. En met name dat zonder plan is natuurlijk heel terecht. Want het is zo'n grote fundamentele verandering die ze inzetten, alleen al voor hun eigen land, dat je toch wel zou mogen verwachten dat ze in ieder geval een paar plannen klaar hebben liggen voor verschillende scenario's. En dat blijkt de laatste 2 jaar eigenlijk iedere keer opnieuw. Die zijn er eigenlijk niet. En daarom kan ik Tusk wel begrijpen dat hij zegt van, ja, als je zoiets in gang zet zonder dat je er een plan voor hebt, ja, dan ben je toch eigenlijk wel tamelijk onverantwoord bezig.
Het is tijd om te bellen met de zonnekoning, Macron, de redder van Europa. Althans, zo presenteerde hij zich 2 jaar geleden. Nou, god, nu staan er alleen. Ik heb nooit mensen voor de deur. Jehovah getuigen. Sorry. Ja, sorry. Wat was dat nou?
Jehovah getuigen. Nou, we hebben een beginnetje.
We hadden nooit over de hel en de hemel moeten beginnen. Daar gaan we weer. Ja. Daar gaan we. En het is tijd om te bellen met de zonnekoning, president Macron, de redder van Europa. Althans, zo presenteerde hij zich 2 jaar geleden bij zijn verkiezingsoverwinning. Maar wat is daarvan over? En hoe kijken de Fransen naar Brexit? Daarom bellen we elke keer in deze podcast met Stefan de Vries, correspondent in Frankrijk voor RTL Nieuws en ook correspondent Europese Zaken voor Euronieuws. Hebben we de zonnekoning zelf aan de lijn?
Oui, bonjour.
Bonjour, ça va, monsieur, le président.
Heel goed.
Hoe staat het met de redder van Europa?
Nou, niet zo goed. Hij heeft natuurlijk veel problemen in eigen huis met de gele vestjes. Dat duurt al bijna een half jaar nu, de demonstraties van de gele vestjes. En ook in Europa, ja, het is toch niet heel erg van de grond gekomen wat hij allemaal wilde. En hij is nu begonnen aan zijn Europese verkiezingscampagne. En ja, dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Hij staat wel bovenaan, althans zijn partij staat bovenaan nu in de peilingen. Maar het verschil met de nummer 2, Marine Le Pen, of haar partij, Le Rassemblement National, is ook erg klein. Dus ja, het is helemaal niet zo zonnig voor de zonnekoning.
Nou gaan we, hè? We zitten 2 maanden voor de Europese verkiezing. Brexit is nog in volle gang. Hoe kijkt hij naar Brexit?
Nou, ik denk hetzelfde als alle andere Europese leiders op het vasteland van Europa. Brexit is is slecht nieuws voor de Europese Unie. De Britten zien Macron een beetje als de boosdoener, als degene die de hele tijd voet bij stuk heeft gehouden. Maar tegelijkertijd verschilt zijn positie eigenlijk nauwelijks van de andere Europese leiders. Maar de Britten hebben het nou altijd eenmaal wat problemen met de Fransen. Het is een haat-liefde relatie die al meer dan 1000 jaar duurt. Dus ja, als de Fransen hun been gestrekt houden en de anderen doen dat ook, dan krijgen toch de Fransen de schuld. Dus ik denk dat Macron prima op in het Europese plaatje past.
Ja, Stefan, interessant, hè? Want dit is natuurlijk de meest spannende driehoeksverhouding van de Europese geschiedenis. De Britten, de Fransen en de Duitsers. Nu is eigenlijk vaak gezegd door Brexit, doordat het is ingezet, gaan de Fransen en de Duitsers een nieuw momentum krijgen om echt stappen te zetten. daar heeft Macron ook iedere keer op geanticipeerd in toespraken en met plannen. Maar ook dat lijkt niet echt nog van de grond te komen. Hoe zie jij dat?
Macron begon heel erg ambitieus toen hij de verkiezingen had gewonnen in mei 2017, bijna precies 2 jaar geleden. Kwam hij natuurlijk op in het Louvre voor zijn overwinningsspeech op de tonen van Beethoven's 9e. Ik was daarbij en ik dacht, wauw, dit is lef, het Europese volkslied. Dat is eigenlijk een grote middelvinger naar al die eurosceptici die in heel Europa maar terrein winnen. Ook daarna, in de dagen daarna, in de weken daarna, deed hij heel erg alsof hij pro-Europees was, maar ja, dat is toch heel erg bijgetrokken. Uiteindelijk is ook Emmanuel Macron een gewone Franse president. En ja, wat doen Franse presidenten? Die vinden Europa leuk, zolang het gaat over een Frans Europa. Maar als je zegt, ja, meer Europese integratie, dat betekent een meer Europees Frankrijk. Dan ineens zijn ze veel minder enthousiast, want uiteindelijk zal toch het belang van Frankrijk altijd voorgaan. En een voorbeeld daarvan is de crisis met de gele hesjes. Om die tegemoet te komen heeft Macron voorgesteld om bijna 11 miljard euro aan allerlei lastenverlichtingen te geven, belastingverlagingen en dat soort dingen. Nou, die 11 miljard euro die komt uit een, als een konijn uit een hoge hoed, zoals dat vaak gaat in Frankrijk met staatsfinanciën. Die komt te drukken op de begroting van 2019. Dat geld is er eigenlijk niet. En dat betekent dat Frankrijk opnieuw dit jaar niet de Europese begrotingsregels gaat respecteren. Ze hebben het afgelopen decennium alleen afgelopen jaar gedaan, 2018. Maar verder lappen ze altijd de regels aan hun laars. Dus ja, als je dat doet, dan ten eerste laat je dan zien dat je Frankrijk voortrekt. En ten tweede verlies je daarmee geloofwaardigheid bij de Europese partners. En dat is precies wat Macron heeft gedaan. Dus ik zie Macron absoluut niet als een pro-Europeaan.
En dus inclusief Duitsland, bij de liefdesrelatie met Merkel is om dit soort redenen nooit opgebloeid.
Nee, de liefdesrelatie tussen Duitsland en Frankrijk is altijd een lastige geweest. En ja, de Duitsers zien de Fransen als een absolute partner natuurlijk in Europa. We stellen zich ook vaak wat gemoedelijker op, ook vanwege de geschiedenis. Maar ja, als Frankrijk niet aan de beloftes houdt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om Frankrijk te vertrouwen en krediet te geven en mee te gaan in allerlei voorstellen. Ja, ik zeg, Macron is geen Europeaan, het is gewoon een ouderwetse Franse nationalist.
Oké, en hoe speelt eigenlijk Brexit dan uit tussen hem en Marine Le Pen?
Nou, kijk, het goede nieuws voor Brexit is eigenlijk vanuit Europees oogpunt dat geen enkel land nog zal denken aan een exit. Dus ook Frexit, het vertrek van Frankrijk uit de Europese Unie, is van tafel.
En wat zegt zij dan over de Brexit zelf? Doet ze daar iets mee?
Nee, niet echt, want ze zit er een beetje mee in haar maag. Ze wilde altijd een Frexit. Nu is er dus een land dat uit de Europese Unie stapt. En ze ziet dat het een enorme chaos is. Tegelijkertijd is dat wel wat ze wil. Deze week ontmoet ze bijvoorbeeld Salvini in Parijs, de Italiaanse leider, om een verbond te smeden van nationalistische partijen in het Europese parlement om de nazistaat te beschermen. Maar dat gebeurt dan wel vanuit Europa in het Europese parlement. Dus ja, ze zit ermee in haar maag, want wat ze altijd wilde, uit de EU stappen, dat blijkt nu eigenlijk niet mogelijk. En vooral ook niet wenselijk bij haar kiezers. Dus ze heeft haar retoriek moeten aanpassen en daardoor verliest ze natuurlijk ook geloofwaardigheid.
Ja, nou dankjewel Stefan. Blijf ons op de hoogte houden van Macron. We spreken je de volgende keer weer. En sterkte daar.
Tot ziens. À la prochaine.
À la prochaine. Ja, het is toch wel grappig, hè, dat al die exiten door Brexit gewoon van tafel zijn.
Ja, het sluit eigenlijk best goed aan bij wat we net bespraken voordat we gingen bellen met Stefan. Want wat je ziet is eigenlijk dat de realistische scenario's langzaam in beeld komen. En voor de meeste EU-lidstaten betekent dat helemaal niet uit de EU, maar proberen van binnenuit de EU te veranderen. En er zijn natuurlijk een aantal krachten die dat al veel langer in de gaten hebben. Zoals bijvoorbeeld Viktor Orbán in Hongarije. Die heeft altijd gezegd, ik wil een andere EU, maar ik ga er nooit uit. Ik blijf er wel in.
En uiteindelijk de Britten ook wel. Ja, dat die ook telkens
schuren. Die komen nu tot eenzelfde soort conclusie. Dus de irreële scenario's, de zwart-wit scenario's, vallen nu ook langzaam af in het Britse debat. En dat is fascinerend om te zien.
Ja. Tot slot, we kijken ook elke keer even op wie we gaan letten.
Wie wordt jouw kandidaat of thema? Waar ga je op letten?
Ik ga Susanna Kaputova volgen, de nieuwe president van Slowakije. Die een pro-Europese agenda heeft, maar die daarbij ook meteen heeft gezegd in het eerste spontane interview wat ze gaf na die verrassende uitslag. Ja, ik ben voor de Europese Unie, maar ik vind ook dat er oog moet zijn voor regionale realiteiten en verschillen. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat invullen.
Hatsa. Ik ga letten op Vox. De Spaanse radicaal-rechtse partij. Ah. In december kwam die echt uit het niets in Andalusië op 12 zetels. We gaan richting Spaanse verkiezingen, eind mei. Want het zijn ook nationale, regionale verkiezingen. En het is toch wel interessant hoor, want ze bestaan al, maar ze hebben nu ineens weer heel veel zetels. Dat is te danken aan, ze zijn anti-immigratie. En de hele Catalaanse kwestie heeft dan ook aan heel veel zetels geholpen. Aha. Dus ik ga eens kijken wat zij gaan doen in hun campagne en hoe ze ervoor staan.
Ik ga ze ook volgen.
Mooi, dan komen we hier op terug in de volgende podcast Café Europa. Maar heb jij een vraag of heb je aan of opmerkingen? Laat het ons weten, want dat vinden we leuk. Dat nemen we dan mee in onze volgende aflevering. Je kan ons ook bereiken via Twitter, @Anke Truijen, @MathieuLLZegers of @FreekEwals. Of laat een reactie achter in de podcastfeed. Dat was hem, de eerste aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Dank voor het luisteren en dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.